Goedemiddag gemeente, de kerkenraad heet u, jou, de gasten, de luisteraars en de kerktelefoon en via het internet hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is deze middag dominee De Groot uit Dordrecht. Een mededeling over de diaconale collecte op 24 september. Die is bestemd voor de slachtoffers van de overstromingen in India, Nepal en Bangladesh via woord en daad. En ook voor de slachtoffers van de orkaan in Sint Maarten. De diaconie wil en ieder dan ook vragen om ruimhartig te geven. En we willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Dan de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor individuele hulpverlening. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor het beheer van de kerkelijke gebouwen. Dan willen we nu met elkaar zingen onze voorzang. Psalm 95 vers 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemen u artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop van Psalm 115, het zevende vers: elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Het is het zevende vers van Psalm 115, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wij geloven allen met het hart en beleiden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. U vindt de schriftlezing in het tweede boek Koningen en we lezen samen hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 9. Wij noemden u 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 9. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen: zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië: kom, ga weg, ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie ik, heb mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar beseft toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had. Dat hij een boodschap naar de koning stuurde: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naama met zijn paarden en met zijn wagen. En hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Deze geschiedenis vormt de stof voor de prediking van vanavond. En als kernteksten lees ik u de versen 1 tot en met 3. En ook vers 9. Allereerst de versen 1 tot en met 3. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. En dan in vers 9 zien we wat het getuigenis van het meisje uitgewerkt heeft. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen. En hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Tot zover de tekstwoorden. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Hier op deze stralende herfstdag, waarin wij uw grootheid en majesteit in uw schepping mogen zien, waar het wereld rond getuigt van uw grootheid. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Dat u die God bent die met ons zondige mensen van doen wilt hebben. Nietige mensjes, die vaak zo groot van zichzelf denken, eigen eer en faam en naam zoeken, terwijl u ons hebt geschapen omdat wij u zouden toebrengen alle lof, alle eer en alle dankzegging. O Heer, en dan is dan toch het besef, als het goed is bij ons, dat we beneden die maat leven, dat dat ons eigen is. En dat het een wonder is van uw genade, als we uw eer gaan bedoelen. En om die genade komen wij u bidden, als wij nog vreemd zijn aan de gelovige omgang met u. We hebben wel van u gehoord, maar ten diepste bent u een vreemde voor ons. O, laat dan het gebed opklimmen tot u. En wij bidden samen: open onze ogen, opdat we zien mogen. Opdat we zien mogen wie we zelf zijn. En opdat we zien mogen wie u bent. En dan wel heel in het bijzonder in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u gezonden hebt naar deze wereld, niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. En nu is er maar één naam onder de mens, onder de hemel gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Dat zijn uw woorden. En dat is de naam van de Heere Jezus. En Heere, geef dat hij ook vanavond in het middelpunt van de prediking mag staan. Opdat wij deze Christus voor het eerst of opnieuw zouden benodigen. Dat het ons mag gelden. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En daar is deze geschiedenis een getuigenis van. Hoe u zelfs een klein meisje inschakelt. Om zo'n voorname generaal niet alleen te genezen, maar uiteindelijk ook te brengen tot bekering en tot geloof. Schenk ons uw Heilige Geest, zowel in het spreken als in het luisteren, omdat dat woord zijn zaligmakende kracht in ons leven zal mogen doen. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen, mogen we een ordelijk en ongestoorde dienst genieten als een gave uit uw hand. En gedenk dan ook de gemeente die met ons meeluistert. Wil ook thuis of waar dan ook uw zegen gebieden. Heren, we bidden het u als in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. U mag nu uw gaven geven, gemeente. De doeleinden zijn nu bekendgemaakt en wij willen samen gaan zingen van Psalm 86. En daarvan de versen 3, 5 en 6. Allereerst het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt in de versen 3, 5 en 6 van Psalm 86. Gemeente, de geschiedenis over een klein Joods slavinnetje begint merkwaardig genoeg bij een machtig Syrisch generaal. Zo zet ons hoofdstuk in 2 Koningen 5. Naaman, de bevelhebber, de opperbevelhebber van het leger van de koning van Syrië. Deze man was niet alleen een machtig generaal, maar hij bleek ook nog eens succesvol te zijn. Hij had met zijn legers gezorgd voor een vrij en machtig Syrië. En daarom was hij, zo lezen we in het eerste vers, een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Dat betekent dat zowel zijn koning hem respecteerde, om zijn vakmanschap natuurlijk, om de vele overwinningen die hij had behaald, en dat hij daarvoor ook geëerd werd door het Syrische volk. Kortom, Naaman was een oorlogsheld. Wij herkennen dat ook nog wel uit onze eigen Europese oorlogsgeschiedenis. Generaals van naam, ik zal er maar een enkele noemen, Eisenhower, Montgomery, Charles de Gaulle. En natuurlijk ook wat Nazi-Duitsland betreft de befaamde generaal, gezien vanuit het oogpunt van de Duitsers. Maar ook erkend natuurlijk door de geallieerden, generaal Rommel. Zo moeten we dus denken over het aanzien en de eer die Naaman genoot. Maar dan moet u eens naar het eerste vers kijken hoe fijntjes nu de schrijver van het boek Koningen er iets bij zegt. Want het was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, maar dan moet u doorlezen. Want staat er dan, door hem, dat is dus door Naaman, en dan komt het, had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Dus het lijkt erop alsof Naaman dat alles had gedaan, maar hier wordt ons onthuld dat de Heere hem al die overwinningen had gegeven. En dan wordt hij door de schrijver ook nog, ondanks dat dat gezegd wordt, een strijdbare held genoemd. Het is alsof de Heer hem toch die eer gunt. Wat leert ons dit? Wel, dat de Heere God dus heel nadrukkelijk ook betrokken is bij het doen en laten van de heidenvolk. Hij is de Heere van de ganse aarde. En alle dingen die er gebeuren, ook vandaag de dag in het wereld gebeuren, geschieden niet buiten het gezichtsveld en de almacht van onze God en Heere om. Want wat blijkt hier? Dat die gevierde generaal Naaman slechts instrument was in de handen van God. We zien ook bij de profeten hoe nadrukkelijk zij zich in naam van God bemoeien met de politieke situatie in bijvoorbeeld Filistijnenland of Egypte. We kennen een profetie tegen Egypte bij Jesaja en tegen Babel, tegen Assyrië, tegen de Filistijnen. Ezechiël die moet preken tegen Tyrus en Sidon, tegen Egypte en Edom. En dan denk ik aan die bekende profeet, we kennen hem allemaal, Jona. Die moet van de Heere naar de hoofdstad van Assyrië toe, naar Nineveh, om dat volk van de Assyriërs, met name de inwoners van Nineveh, het oordeel van God aan te zeggen op 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Maar dan gaan we nog een stapje verder. De Heere God bemoeit zich kennelijk ook met dat wat zich afspeelt op het slagveld. Vandaar die overwinningen van Naaman. U kent de geschiedenis dat Syrië strijdt tegen koning Achab, de koning van het tienstammenrijk Israël. Dat gaat dan om de slag bij Ramoth en Gilead. En er is daar een boogschutter, die zo staat er in de schrift, in eenvoudigheid, dat wil zeggen in het wilde weg, zomaar een pijl afschiet. En die pijl die treft precies koning Achab. En hij treft hem dodelijk. En dan zijn er Joodse uitleggers die zeggen dat deze boogschutter waarschijnlijk Naaman is geweest. Die beroemde generaal die ons hier wordt voorgesteld. Nou, als je dit allemaal zo leest en hoort over die Naaman, dan denk je toch, er kan geen gelukkiger man zijn dan Naaman, de bevelhebber van de Syrische strijdkrachten. En dan klinken daar ineens de woorden in vers 1. Deze man was een strijdbare held, dat wordt ons nog gezegd. Maar, en dat staat schuin gedrukt, dat betekent dat het er niet staat. Hij was meelaats. Er staat letterlijk in het Hebreeuws, deze was een strijdbare held. En dan, meelaats. Nou, u voelt wel met mij hoe in één klap hier al die hoge kwalificaties van hoog aanzien en een aanzienlijk man niets meer over is. Het wordt feitelijk zomaar weggevaagd. Zijn hele wereld van rijkdom, eer, aanzien, macht. Het stort alles in elkaar nu zich een dodelijke kwaal aandient. Kennelijk is de ziekte van Amon nog maar in een beginstadium, want in vers 11 lezen we dat hij denkt dat Elisa de plaats waar het gezwel zit, of de kwade plek zit, dat hij die zal bestrijken. En we ontdekken ook nog dat hij vrij is in zijn doen en laten. Hij mag nog gaan en staan waar hij wil. Nou waren de Syrische wetten aangaande melaatsheid kennelijk niet zo serieus als in Israël. Want zodra daar door de priester ontdekt werd dat er sprake was van melaatsheid in het prille begin, dan moest daar onmiddellijk handelend worden opgetreden. Zo iemand werd direct buiten de gemeenschap gesloten. Die mocht met niemand meer in contact komen, omdat melaatsheid hoog besmettelijk was. En als er dan per ongeluk toch nog mensen in de buurt kwamen, dan moest zo'n melaatse roepen, onrein, onrein. Met andere woorden, blijf uit mijn buurt, blijf uit mijn buurt, want ik ben een gevaar voor je. En dat beeld is in de Bijbel nu het beeld voor de zonde. Melaatsheid voert onherroepelijk tot de dood. En vandaar dat beeld. Want de zonde voert ons onherroepelijk tot de dood. Immers, de bezoldiging der zonde is de dood. In Jesaja 1 wordt de situatie van het volk van Israël beschreven. Ze worden zelfs Sodom en Gomorra genoemd door de Heere. Kunt u nagaan hoe erg het met de zonde van dit volk gesteld was. En dan worden ze getypeerd als melaatsen. Melaatsen, zo lezen we dan, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Er is niets gezonds meer aan het lichaam te zien. Onooglijk. Wonden en builen die niet uitgedrukt of verzorgd zijn of verzacht zijn met olie. En denk nu niet dat dat alleen het afgodische volk van Israël geldt. Want datzelfde woord zegt ons onomwonden. Wij allen hebben gezondigd. Zo hebben we elkaar dus ook vanavond aan te kijken. Als mensen die allen gezondigd hebben. En dan staat er nog wat achter. En derven, dat wil zeggen en missen, de heerlijkheid van God. Daar is van Gods heerlijkheid niets meer aan u en mij te bespeuren. En dan dat beeld voor ogen geschilderd, melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En toch, en dat is dan in datzelfde Jesaja 1, hoe ernstig de situatie dus is, klinkt het daar ineens in datzelfde hoofdstuk, kom dan. Dat is op zichzelf al onbegrijpelijk. We hebben zojuist gehoord hoe degene die me laatst was moest roepen, onrein, blijf bij mij uit de buurt. En wat zegt de Heere nu? Kom dan. Ik las vanmorgen in de meditatie van dominee Jacques van Dijk, dat hij zegt, dit is nou een vader die roept tot zijn kind, kom eens joh, ik moet eens even met jou spreken. Zo. En dan komt het wel heel dichtbij, gemeente. Maar wat zegt de Heer dan? Kom dan en laat ons samen richten. O ja, dan zakt ons, denk ik, allen de moed in de schoenen. Wie van ons moet dan niet denken aan Psalm 130? Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan, ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dat is een retorische vraag. Het antwoord ligt in de vraag besloten. Niemand. Niemand. En dan toch, die dichter zingt door. Die heeft kennelijk weet van Jesaja 1. Maar nee, daar is vergeving. Hoe dan? Altijd bij u geweest. En dat is de boodschap van het evangelie. Daarom wordt u, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Daarom, gemeente. En God weet hoe u in de kerk zit vanavond. En jij. Hoe melaats we ook zijn om dat beeld nou maar te gebruiken. Hoezeer de dood ons misschien op de hielen zit. De Heere zegt nu. Kom. Kom. Laat ons er samen richten. En dan komt het wonder. Dan hoef ik alleen maar te zeggen wat de Heere zelf zegt. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. En dan waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als sneeuw. Hoe kan dat? Het antwoord is dit. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Nou, nu verplaatst zich het beeld ineens. We hebben nu een beeld gekregen van de melaats. En van de melaatsheid. Een drama. En nu gaan we van het ene drama naar het andere. Want hier wordt ons een klein jong meisje voor ogen gesteld. Een kind wat samen met vader, moeder en waarschijnlijk broertjes en zusjes gelukkig leefde. Onbezorgd zoals kinderen kunnen leven. En dan is daar ineens die zwarte dag in haar leven. Een nachtmerrie is het geweest voor het kind. De roversbende, zo lezen we hier uit Syrië. Overvalt het dorpje of de stad waar het kind woont. En dan wordt dat hele dorp leeg geplunderd, zo ging dat. Restant in brand gestoken, mannen vermoord, vrouwen verkracht. En de sterke, gezonde jongens en mooie meisjes en sterke meisjes, die worden meegevoerd, gevankelijk weggevoerd. Het zijn Syrische mannen, dus voeren dat kind en al die anderen die ze gevangen hebben genomen mee als handelswaar naar Damascus, de hoofdstad van Syrië. Om dat kind daar op de slavenmarkt te verkopen. Een koopje natuurlijk. Ze hebben dat kind voor niks weggeplukt bij ouders. En nu kunnen ze het gaan verkopen. U hebt misschien wel eens gehoord van dokter Krumacher, een Duits predikant uit de 19e eeuw. En die zegt in een preek over dit meisje, prachtig. Zoveel kan ik u voorlopig zeggen dat deze roversbende een nachtegaaltje heeft gevangen. Dat kind dus, een nachtegaal. Vanwege het heerlijke getuigenis wat ze straks gaat geven. Een nachtegaal gevangen heeft hier in het duistere Syrië. De liederen van Sion zal zingen. Dat zij als buit een ster wegvoeren. Die het nachtelijk donker van hun land zal verlichten. Een nachtegaaltje, een sterretje. Maar ondertussen, daar wordt eigenlijk niks van gezegd, maar iedereen zal toch wel zo de eigen gedachte hebben over wat er door dit kind moet heen gegaan zijn. Wie weet wat voor wreedaardige dingen ze allemaal voor ogen heeft gehad. En nu wordt ze meegevoerd. Gebonden, een karavaan, lopend, ze weet niet waarheen. Ze verstaat de taal van al die vrede en vreemde mannen niet. Wat een angst, wat een benauwdheid. Wat een droefheid. Nou zullen wij, En dat blijkt ook wel uit dat woordje nachtegaal en ster. Nou zullen wij horen dat dit een meisje was dat de Heere mag liefhebben. Dienen en vrezen, zo jong en toch een voorwerp van Gods liefde. Ze mocht de Heere liefhebben. Er zijn gelukkig kinderen in de kerk en jonge mensen. Wat zullen er toch bange vragen in het hartje van dit kind hebben geleefd, nietwaar? Als je bij je vader en moeder wordt weggehaald en weggevoerd, waar naartoe? Wat wacht ons? Ach, wie weet niet die beelden hoe de Joden werden weggevoerd in wagons vol. Volgepropt op weg naar de vernietigingskampen. Ze wisten het ook niet. En die hebben zich ook afgevraagd, waar gaan we naartoe? En nou, zo zie ik dat kind daar ook in die karavaan meelopen. En toch ook met het gebed ongetwijfeld in haar hartje, Heere, mag ik weer terug naar mijn vader en mijn moeder. Mag ik weer terug thuis komen. Maar in plaats van dat ze thuis komt, komt ze op de slavenmarkt terecht in Damascus. En wordt ze door een slavenhandelaar gekocht. En dan zien we Gods hand daar zo heerlijk in. Dan komt ze terecht in het huis van Naaman, van die befaamde generaal waar we het al uitgebreid over gehad hebben. Nou, zij komt daar natuurlijk in een situatie die haar volkomen vreemd is geweest. Dat kan niet anders. Een prachtig huis, moet je maar rekenen. Pracht en praal, rijkdom. Maar dat kind heeft natuurlijk al heel gauw in de gaten dat er iets heel ernstig aan de hand is. Dat er eigenlijk maar één ding telt in huizen Naaman. Meneer Naaman, haar meester is ernstig ziek. Meneer Naaman die loopt met de dood in zijn schoenen. En hoe voor de hand liggend is het om nu te denken. Dat het meisje zou kunnen denken. En u bent me al voor net goed. Want hoe kun je nu zo'n meisje als ik ben. Mijn vader en moeder laten weghalen om hier in de vreemde te moeten werken. Als slavin. Dat is voor u en mij niet moeilijk om dat te bedenken. Omdat dat eigen is aan onze natuur. Dat we vergelding zoeken. Maar dat blijkt bij dit kind niet het geval te zijn, het tegenovergestelde. Ze is begaan met het lot van haar meester. Ze kan het niet aanzien dat mevrouw Naaman zo bedroefd is. Ze kan het niet aanzien dat de vreugde uit het leven van meneer Naaman weg is. En dan zien wat genade vermag, gemeente. Als de Heere God ons te sterk wordt in ons leven. Als de Heilige Geest zijn genadige werk in ons hart verricht. En er wordt liefde tot de Heere geboren in het hart. Want dat is wat gebeurt. Hij stort zijn liefde uit in het hart van een zondaar. Dan krijgen we de Heere lief. En dan gaan we de zonde ontvluchten. Ik hoop dat we dat herkennen. Als kinderen. Want je ziet wel, je hoeft niet oud te zijn om de Heere te dienen en te vrezen. En dit geeft ons direct ook al een les wat het is om kinderen groot te brengen. Om ze de dingen van de Heere bij te brengen. Dit kind mag straks getuigen van haar Heer. Hoe had ze het ooit gekund als haar ouders daarin dat kind niet waren voorgegaan? Wat de verantwoordelijkheid hebben wij als ouders om dat allerhoogst en eeuwig goed ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen te zoeken. Nou, dat is in dit kinderleven rijk door de Heer gezegend. Want doordat ze de Heer heeft lief gekregen, heeft ze ook de naaste lief gekregen. Mag je zien hoe hier de wet vervuld wordt. God lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Dat mag je nu in haar zien. Je mag iets van het beeld van de Heer Jezus Christus in dit kind ontwaren. Jezus die het zelf gezegd heeft, hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u geweld aandoen of u vervolgen. Dus ze mag in alle eenvoud op de Heer Jezus lijken. Maar dan zit ik toch nog met een ander probleem. En dat is de figuur van Naaman. Want wat gaat er gebeuren? Die man die zal straks gewezen worden op de mogelijkheid om genezen te worden. En wij kennen de uitkomst. Uiteindelijk is die niet alleen genezen, maar is die ook tot geloof en tot bekering gekomen. Waarom was Naaman dan een man die ook de Heer had lief gekregen? Nee, geen sprake van. Deze man die diende de god Rimmon, dat was de god van de oorlog en van de vrede. En die mocht hij dienen in zijn land, dat was de hoofdgod van zijn land. Hij ging samen met zijn koning naar de tempel van Rimmon om die god te danken voor de overwinningen die hij had genoten. Hij was ook overwinnaar geweest in de strijd tegen Israël. Dus dat betekende dat de god Rimmon, de god van Syrië, machtiger was dan de god van Israël. De Heere. Vandaar dat het ook zo prachtig is om hier te lezen. Dat de Heere hem die overwinningen had gegeven. Ook de overwinning op Israël. Waar afkomstig uit de hand van deze god. Die zijn volk Israël daarin wilde tuchtigen. Omdat het niet de Heere, maar de afgoden diende. Nou ja, waarom heeft God dan zijn oog laten vallen op deze Naaman? Dat is nou Gods welbehagen. Dat is nou Gods zondaarsliefde. En iedereen in de kerk die de Heere heeft lief gekregen. Ja, die kan alleen maar zeggen ja. Daar ligt de oorzaak. Waarom heb ik de Heere lief gekregen? Nou, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Daarom. En waarom had hij mij dan zo lief? Omdat ik zo ernstig was. Omdat ik het zo serieus nam. Omdat ik zo strikt leefde naar Gods geboden. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gaaf. Dan is alle roem van onze kant uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En wat zien we nou? Dat alle dingen, zo zegt Paulus, alle dingen moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hier blijkt dus mensenroof en slavernij en een dodelijke ziekte mee te moeten werken aan het heil van Naaman. Naaman en zijn vrouw weten daar natuurlijk helemaal niks van. Dat onttrekt zich aan hun. Maar hoe wonderlijk zijn nu de wegen van de Heere, want nou blijkt dat dit meisje als slavin in het huis van Naaman terecht is gekomen tot heil van Naaman. Dat kind weggeroofd uit haar eigen land om tot heil te zijn van een heiden in Syrië, ten diepste. Een vijand van God en van het volk van Israël. En dan moet ik toch denken aan de Heer Jezus Christus zelf. Denk aan Filippenzen 2. Daar zegt Paulus, want dat gevoelen zij nu, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestalte, in de gedaante van God zijnde, hij was God, God uit God en licht uit licht. Hij heeft het geen roof geacht, staat er dan, God even gelijk te zijn. Dat betekent, het was geen diefstal dat hij God gelijk was, want hij was God. En wat gebeurt er dan? God uit God, licht uit licht, komt naar deze aarde. Dan staat er in de gestalte, in de gedaante van een dienst, krijgt men letterlijk als een slaaf. Dit kind is dus weggeroofd uit haar eigen land, om slavin te worden. In Syrië tot heil van Naaman. Hij die zelf God was, wordt dan een slaaf om vijanden zoals u en ik tot geloof en bekering te brengen. Door de kracht van zijn woorden en de bediening van zijn Heilige Geest. En dan is het niet alleen zo dat hij die gestalte heeft aangenomen van een dienstknecht, van een slaaf. Dus niet alleen dat hij zich als slaaf vertoonde, nee, hij was slaaf. Er staat zelfs in de Bijbel nog wat bij. Hij was een lijdende slaaf. De lijdende knecht des Heren. De man van smart. Die van het begin van zijn menswording tot aan het einde toe beleidt de catechismus. Heeft geleden. Maar heel in het bijzonder wel. Ten slotte. Aan het vloekhout der schande. En dat staat dan ook in dat Filippenzen 2. Maar heeft zichzelf vernietigd. Tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Vernietigd in de betekenis van heeft zichzelf leeggemaakt van God. Opdat hij zou sterven als mens aan het vloekhout des kruises. Nou, en het is uit kracht van dit heilswerk van God in Christus dat dit slavinnetje nu haar meesteres gaat aanspreken. Proberen we even te denken wat het voor het kind geweest is, zo'n meisje. En dan zo'n deftige mevrouw, waar ze natuurlijk geweldig tegenop heeft gekeken. En dan durft dat kind tegen die vrouw te zeggen, en we hebben nog geen woord van dat meisje gehoord, maar nu horen ze eigenlijk voor het eerst spreken. En wat is dan het eerste woordje wat zij zegt? In vers 3, ze zei tegen haar meesteres, och, ach, dat is wat er bij haar opkomt. En daaruit blijkt hoe diep medelijden dit kind heeft met haar meesteres en met haar meester. In het ach van dit kind horen we de ingewanden van Gods barmhartigheid rommelen. Ach. Hij heeft dat met medelijden aangezien. En wat zegt ze nu? Waar zij dat lijden niet kan aanzien. Waar in haar hart dus absoluut geen sprake is van haat of wraak of vergelding. O, dat ene woordje, och, dat spreekt boekdelen. Maar dan wat er opvolgt, och, zegt ze. Was mijn Heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Wat een geloof. Die man die heeft natuurlijk alle artsen gezien in Syrië. Mannen van naam, om hem van die kwaal te bevrijden. Dan bij die. En hij heeft overal te horen gekregen. Rinna Aman, we kunnen niks meer voor u doen. U moet gaan sterven. Dan een meisje. Een kind. Als meneer naar de profeet in Samaria gaat. Dan wordt hij genezen. Kijk, je kan dat wel denken. En je kan het wel geloven. Maar om dat te zeggen. Zo zeker van je zaak te zijn. Misschien heb zij Elisa nooit ontmoet. Dat ligt voor de hand. Dat ze Elisa nooit gezien heeft en gehoord of ontmoet. Maar dat ze toch dat getuigenis heeft gehoord van haar ouders aangaande Elisa. En daar zoveel geloof aan heeft gehecht. Dat ze nu in alle vrijmoedigheid dat overdraagt hier aan haar meesteres en meester. Hij zal genezen worden. En weet je wat dan het wonder is, gemeente? Die meesteres die gelooft het. Onvoorwaardelijk. Die zegt niet, kind, hoe kom je erbij? Mijn man is al bij alle dokters geweest. Dan zal er dan bij jou in Israël een dokter wonen. Die hem beter zou kunnen maken. Nee, onvoorwaardelijk. En ze zegt het tegen Aman natuurlijk. Ze is er zo vol van. Ze zegt, joh, dat kind dat bij ons loopt, dat zegt dat als jij naar Samaria gaat, dan word je genezen. En dan het dubbele wonder. Die man die gelooft het ook. Direct. Geen twijfel. En die gaat naar zijn koning. Moest kijken in vers 4, hoe mooi dat beschreven wordt. Alsof we erbij zijn. Toen ging Aman zijn heer vertellen. Mooi hè, zo en zo heeft het meisje dat uit het land van Israël komt gesproken. En dat zo en zo is dan, ze heeft gezegd, als ik naar de profeet ga, in Samaria, dan word ik beter. En weer voltrekt zich een wonder. Ook de koning gelooft het. Direct. Kijk maar, daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. Hij roept zijn secretaris of scriba, of hoe je hem ook wil noemen. En hij dicteert de brief die Aman mee moet nemen naar de koning van Israël in Samaria. Met de nodige geschenken erbij, dat kunt u begrijpen. Zo moest natuurlijk die profeet gunstig gestemd worden. Dat is het principe van het heidendom. Dodes geef, opdat hij zal geven. Maar dat is hier helemaal niet aan de orde. Maar goed, al die geschenken moesten mee. En dan staat er, en hij bracht de brief bij de koning van Israël. Waarin stond, en dan worden wij op de hoogte gebracht van de inhoud van de brief die naar Aman namens zijn koning meekrijgt. Dit staat erin, nu dan. Wanneer deze brief bij u is aangekomen, zie ik heb mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u bij zijn melaatsheid bij hem wegneemt. Nou, met die brief gaat Naaman op pad. En hij komt bij de koning. Dat zal natuurlijk een heel gezelschap geweest zijn. Het blijkt ook later dat er knechten bij hem zijn. Maar hij staat bij de koning en hij overhandigt die brief. En dan moet u eens opletten wat er gebeurt. Dan hebben we tot nog toe gehoord van dat heerlijke geloof. Bij dat kleine kind. Ondanks alle omstandigheden. Zo goed mag spreken van de profeet van de Heer. De man Gods. Een vrouw die direct gelooft. Naaman die direct gelooft. De koning die direct gelooft. Zijn allemaal heiden. En nu komt hij bij de koning van Israël. En wat blijkt? Ongeloof. Niet anders dan ongeloof. Want wat is de reactie van die koning? En het gebeurde, vers 7. Toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en hem leven te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? En dan geeft hij er zelf een verklaring voor, waarom die Naaman bij hem, zogenaamd als een melaatse, in het paleis is gekomen. Hij zegt, want voorwaar, ik weet het zeker, besef toch en zie dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Met andere woorden, hij komt hier met een zieke man en die moet ik dan genezen. En als ik het niet kan, dan heeft hij redenen om mij de oorlog te verklaren. Dat zit erachter. Het is gewoon een vals spel. Wie het verschil? Als dat meisje naar Aman ziet, is het eerste waar ze aan denkt. Elisa, de man van God, de profeet in Israël. Ver weg bij Samaria vandaan. Denk dat kind aan de profeet in Samaria. En aan de God van de profeet. Dat is het geloof. En nou zijn we in Samaria. Bij de koning van Israël. Geen moment komt in zijn hoofd op dat er een profeet in Israël is. Een man Gods, geen moment. Nee, ben ik dan God? Dat is zijn reactie. Ongeloof tegenover de Heere en tegenover de man Gods die in Samaria woont. Het is heel bijzonder, gemeente, om op te merken dat deze geschiedenis van Naaman de Syriër, want dit is niet alleen het beeld voor deze koning, maar hij vertegenwoordigt hier, hij staat hier feitelijk als een representant van dat volk van Israël, waar feitelijk geen geloof meer werd gevonden. Het zou ook allemaal eindigen met de ballingschap in Assyrië, weggevoerd vanwege de goddeloosheid en de afgoderij. Jezus, Lucas 4, die heeft 30 jaar in Nazareth gewoond. En dan wordt hij rabbi. Hij wordt de rabbi van Nazareth genoemd omdat hij daar 30 jaar heeft gewoond. En dan gaat hij daar preken. Al die mensen in Nazareth, die kenden Jezus, de zoon van Jozef en Maria. Ze noemden hem zelfs de timmerman of de zoon van de timmerman. Iedereen wist over wie ze het hadden. Nou, en dan op een gegeven moment staat Jezus in de synagoge van Nazareth. En dan wordt hij met de nodige kritische ogen bekeken. En dan zegt Jezus tegen zijn stadgenoten: voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland, maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele melaats in Israël ten tijde van de profeet Elisa. Hebt u het dus over waar wij het nu over hebben? Daar heeft Jezus het dan over. Er waren vele melaats in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En dan moet u eens kijken hoe er gereageerd wordt. Ach, hier zegt die koning, ben ik dan een god? Valstrik, anders is het niet. En daar in die synagoge, ik lees alleen maar voor wat er staat. En ze werden allen in de synagoge, allen in de synagoge met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen ze hem buiten de stad. En ze leidden hem op de top van de berg op welke stad gebouwd was. Om hem van de steilte af te werpen. Aangrijpt. Dat is nu het antwoord. Op Gods gave. Want dat is hij toch niet waar? Gegeven aan een wereld verloren in schuld. In hem. Zijn Gods belofte heerlijk vervuld. Amen, God, zij dier. Van de steilte afwerpen. Kan vergaan. Het zijn mensen van de kerk, hoor. Als ik het zo mag zeggen. Want dit gebeurde niet in een voetbalstadion. Maar dit gebeurde in de synagoge. De gemeenschap van de rechtvaardigen. Als het goed was. We kunnen dus kerkmens zijn, gemeente, ten diepste toch zo vijandig tegenover God en zijn Christus staan. En als u nou zegt, waarom moet dat nou gezegd worden? We hebben eerst al over de melaatsheid gesproken en nu komt het weer terug in onze houding tegenover God en zijn Zoon. Wij zeggen u dat en we zeggen jou dat, opdat wij tot geloof en bekering zouden komen. Dat al die vijandschap gebroken zou worden. Opdat wij niet verloren zouden gaan. Maar behouden zouden worden. Maar dit is een kruispunt in de geschiedenis. Als voor Naaman alle hoop is opgegeven. Dan is daar dat meisje. Van Gods wegen beschikt. Dan mag die man reageren op de boodschap. Nou, dan komt hij daar. Wat moet dit voor die man geweest zijn toen hij die reactie van die koning had gezien? Zou je toch kunnen voorstellen dat alle moed hem in de schoenen gezakt is? Dat hij zegt, ach, dat getuigenis van het meisje is niks waard gebleken. Moet je kijken. Hij zou onverricht ter zake teruggekeerd zijn. Logisch, als reactie op wat hier gebeurt. Maar dan gebeurt er iets. En het gebeurde, zo staat er hier. Dat Elisa, ja dat is van Gods wegen gebeurd. Dat Elisa dus kennis neemt van het feit dat die koning daar theater staat te maken in het paleis door zijn kleren te scheuren. Ben ik dan een god? En kijk eens wat er staat. Maar het gebeurde toen Elisa, de man van God, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Hier grijpt God dus zelf in. God leidt het hier zo dat deze Naaman niet terug zal keren naar huis. Maar dat hij naar Elisa zal komen. En dan begrijpt u wel waar ik heen wil. Een kruispunt. Als het er nou nog nooit van kwam. Lieve gemeente van Barendrecht, als het er nou nog nooit van kwam. O, laat ons dan nu gaan naar die meerdere Elisa. Naar die man Gods. De Heer Jezus Christus. O, Naaman, die leefde ver voor die tijd. Maar wij weten dat hij gekomen is. En dat hij niet alleen gekomen is, maar dat hij de heiland is. De heelmeester. Opdat wij naar ziel en lichaam door hem genezen zou worden. Jesaja zegt het, ja waarlijk. Hij heeft al onze krankheden op zich genomen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat kind was een gezant, als we het Nieuw Testament eens bezien, van Christus wegen. En ze heeft getuigenis gegeven, naar Amen is gegaan. En zo zijn wij dan, zegt Paulus. En daarmee worden alle knechten van God getypeerd. Zo zijn wij dan. En wie zijn we, dat we het mogen zijn, maar God bedient zich van mens, opdat u die boodschap zal horen. Dat is de opdracht van Christus zelf. Predik het evangelie aan alle creaturen. Ieder schepsel. Nou, dat zijn we. Moet deze boodschap horen. Naaman ging. Hij geloofde het. Nou, en nu krijgt hij als het ware de pin op zijn neus gezet. En dan komt die boodschap van God zelf. Je moet naar Elisa gaan. O, zo willen wij naar het einde van de preek toe gaan. Want kijk eens. Naaman die gaat. Hoor over die koning niks. Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal die weten dat er een profeet in Israël is. Laat hem toch naar de Heere Jezus toe gaan. Wij. Dan weten we dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Nou, als het goed is, gemeente, zijn we met hem meegereisd, nietwaar? Met dit verschil. Hij stond daar voor de deur met een melaats lichaam voor de deur van Elisa. De man Gods uit het Oude Testament. En wij, hè, wij gaan het nu vanuit het Nieuwe Testament invullen. Staan dus nu voor de deur van de man Gods. De meerdere Elisa. De Heere Jezus Christus. Elisa betekent letterlijk God redt. En Jezus betekent letterlijk De Heer, de God van het verbond, redt. Wij staan niet neutraal tegenover de Heer. Want Hij is met ons in een verbond gekomen. Ik denk dat we allemaal, zoals we hier zitten, teken en zegen van Gods genadeverbond aan onze voorhoofden bevestigd hebben gekregen. Dat bloed der verzoening, dat nodig is om van onze melaatsheid bevrijd te worden, want alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden, dat is aan ons voorhoofd vastgemaakt. Is dat bloed al effectief geworden in ons leven? Heeft het zijn reinigende kracht gedaan? Zijn we erdoor gerechtvaardigd? Heeft het zijn heiligende kracht gedaan? Is het een leven geworden met de Heer Jezus? Is het waar geworden nog of in uw geboom volbrachte genauwe hoogste majesteit? Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Het is nog maar enkele weken geleden, gemeente, dat ik geroepen werd om een broeder te begraven van 55 jaar. En die was op zijn sterfbed tot volle ruimte gekomen. Die kon naar huis. Zal ik het zo vertellen? Dan begrijpt u het allemaal. Die kon naar huis. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid, zegt de psalmdichter. En die had bij zijn leven geregeld dat er boven de rouwkaart zou staan. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. En dat is ook de tekst geweest waarmee ik hem begraven heb. Toen sprak ik na afloop van de begrafenis zijn vader. Hij was al dik in de 80 inmiddels. Dus die man die had zijn eigen kind begraven. Dat is ook een ontzaglijke realiteit. En die zei toen tegen mij, en dat vond ik toen wel heel apart. Hij zegt, dominee, zijn zoon was maar 55 geworden, zo zei ik u. Hij zegt, 55 jaar geleden werd onze Peter, want zo heette die man, onze Peter gedoopt. Hij zegt, en op het moment dat de dominee zei, ik doop u in de naam des vaders, vouwde dat kind, 6 weken oud, zijn handjes samen. Hij zegt, we wisten niet wat we zagen. En we kwamen later in de consistorie. En toen zei de predikant die dat kind gedoopt had, die had dat natuurlijk ook gezien. Op het moment dat het kind gedoopt werd in de naam van de drie-enige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, vouwde dat kind handjes samen. Die dominee die zei, ik heb al zoveel kinderen gedoopt, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nou, ik kan het ook zeggen. Ik heb al zoveel kinderen gedoopt, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar, zei die vader, in het teken van die gevouwen handen en in het teken van dat reinigende bloed heeft het leven van mijn kind gestaan. Heb ik nou zo de waarde van de doop mogen aangeven, gemeente? Het is wat. Dat we bij onze naam geroepen zijn en dat Hij gezegd heeft, je bent van mij. Dan mogen we toch niet meer voor onszelf leven, wat zegt de Heidelberger Catechismus? En voor Hem te leven zonder geen, van harte willig en bereid maakt. We staan toch voor de deur nu. Is toch geen vreemde God? Hij is toch zo dichtbij gekomen. Dan staan we voor de deur van zijn lieve zoon. Hij presenteert zich in zijn woorden. Zoals de arts bord aan zijn woning heeft hangen. Mogen we vanuit zijn woord weten wie er achter de deur woont. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Ja, maar Houdt hij wel spreekuur dan? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En wie tot mij komt, staat in het Grieks, wie ook maar. Herinneren we ons nog hoe we voor de deur staan? Als we nog niet genezen werden door hem, als een melaats. Laten we maar kloppen. Dat heeft hij toch ook zelf gezegd. Klopt. En u zal worden open gedaan. En verwacht nou niet, gemeente, dat hij de deur op een kier zet. Eens even kijken wie er voor de deur staat. Spreek alleen maar het woord na. Zie, ik heb u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Hij wil wel graag weten wat er aan de hand is, gemeente. Nou, dat staat ook in de schrift. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Nou, dan mogen we het zeggen. Heere, ik kom tot u. Zondig en onrein. Vergeef mijn zonde nu. Van u wil ik zijn. En dan neemt hij ons mee naar de spreekkamer van zijn woord en sacrament. Dan brengt hij ons naar de fontein die hij geopend heeft tegen de zon en tegen de onreinheid. En dan zegt hij, ons herinnerend aan wat deze doop betekent en verzegelt, namelijk dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dan zegt hij het, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Daar ligt uw en mijn zaligheid in besloten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Zingen wij samen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Gemeente, laat ons danken en bidden. Ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht kan stromen. O, hoe royaal, hoe koninklijk is die poort der gerechtigheid geopend in de Zoon van uw welbehaag. Ach, u greep zelf in, opdat Naaman voor de deur zou staan. En zo hebt u ook in ons leven ingegrepen, opdat we zouden zien op hem, ten diepste zelf de deur is. Wij die de deur in het nachtslot hebben gegooid, worden royaal door hem ontvangen, want wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. O, we hebben het gehoord vanavond, kom dan. U wilt ons als het ware onder vier ogen spreken, opdat wij genezen zouden worden van die dodelijke kwaal der zonde. En wij door het geloof ons rechtvaardig voor God mogen weten. En omdat wij begeren ze om voor hem, dat is voor de Heer Jezus Christus, te leven. Dat we net als dit kind iets van u mogen vertonen in ons leven. O Heer, sterk ons daartoe. Als we toch niet zouden menen het in eigen kracht te kunnen. O nee, zonder mij kunt gij niets doen. En daarom, Heere, waar dan heen tot u alleen. Wij danken u voor dit evangelie, Heer. Wij bidden u, laat het tot rijke zegen geweest zijn voor uw gemeente, voor jong en oud. En dat we het niet zullen vergeten. Als het goed is, mogen we in deze uw kracht voortgaan om te leven vanuit de schriften, dat zo ons geestelijk leven niet alleen gewekt zal worden, maar ook gevoed zal worden door de kracht van woord en geest. Vergeef ook het tekort wat er is geweest, het zondige, in spreken en in luisteren. Ga met ons, Heere, de nieuwe werkweek in. Wees met onze jongeren, wat moet dit ook voor hen een sprekende geschiedenis geweest zijn, zo'n jong meisje, onder de meest ellendige omstandigheden en dan groot en goed van de Heere spreken. Kan ook in het leven van ons als jongeren moeilijk zijn. Het is ook altijd niet eenvoudig, zeker niet in deze tijd, waarin er zoveel machten zijn die onze jeugd van de dingen van uw koninkrijk willen aftrekken. O Heere, dat wat geleerd is thuis en op de catechisatie en op school, ook in de praktijk van het leven van elke dag, vruchten zal mogen afwerpen van geloof en van bekering. We werden herinnerd aan het teken en zegel van uw genadeverbond, opdat dat bloed effectief zal blijken te zijn, ook vandaag en morgen en overmorgen. Want daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Zegen uw kerk wereldwijd. Breid haar uit. Sterk haar in het geloof. Wil met uw volk Israël zijn, benauwd aan alle zijden. En nochtans is het de appel van uw oog. En in dat vertrouwen mogen wij dat volk ook aan u bevelen. Gedenk aan uw verbond. Heere, wij vragen het u alles. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 97, de versen 6 en 7, beminnaars van de Heere. En ook het 7e vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.